2 Korinthe, hoofdstuk 4. En daar gaan we dan lezen in 2 Korinthe 4, vanaf vers 1 tot en met vers 7. 2 Korinthe 4, vers 1 tot en met vers 7. En in 2 Korinthe 4, vers 1 staat: daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen, en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de God van deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Maar wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit de duisternis, heeft doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aardevaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Tot zover. Ja, de afgelopen keren hebben we gezien, als je gaat kijken naar het eerste vers hier waar staat: daarom nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, dan weten we dat die bediening is de bediening van het nieuwe verbond. En dat vanuit menselijk standpunt gezien, dat nieuwe verbond alleen maar gaat om het volk van Israël, het huwelijksaanzoek van Gods wegen eigenlijk aan te doen, om dat nieuwe verbond aan te gaan. Het is dus puur een bediening die de apostel Paulus met zijn dienstknechten had, om aan het volk Israël het nieuwe verbond te prediken. En daar was het waar het in de handelingen in die tijd om ging. En ook de tweede Korinthebrief is in de handelingentijd geschreven. En we doen er dus goed aan om altijd een woord wat we dan lezen, zoals 2 Korinthe, te lezen in die tijd. Dat is waar het te horen met de oren van de mensen die in die tijd leefden. En het ook zo te verstaan en te horen zoals zij het gehoord en verstaan hebben. En dat niet te verplaatsen naar 2010. En het met de kennis die we nu hebben. En hetgeen wat nu aan ons bekendgemaakt is uit het woord van God. Deze tekstgedeelte zo te lezen. Dan gaan we dingen inbrengen die hier niet worden bedoeld. Dus we moeten het lezen zoals de Korintiërs het gelezen hebben, die brief. En als hij zegt: daarom nu wij deze bediening hebben, dan bedoelt hij die bediening die hij beschreven heeft in het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 3. Dat is de bediening van een nieuw verbond. Dat vind je ook in hoofdstuk 3 vers 6, waar hij zegt: maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. En daar ging het over. Hij was samen met zijn medewerkers dienaren van het nieuwe verbond. En omdat hij die bediening heeft, en omdat hij door barmhartigheid aan hem en zijn mededienstknechten, er staat ons, door barmhartigheid is toevertrouwd, eigenlijk mag je ook vertalen dat er eigenlijk in de grondtekst staat genade, dat is gewoon een genade handelen van God geweest, dat God die bediening van het nieuwe verbond aan Paulus en zijn medewerkers gegeven heeft, daarom zegt hij, verliezen wij de moed niet. Ja, waarom is het zo dat hij de moed niet verliest? Nou, dat gaat hij uitleggen. Waarom dat is? Waarom dat hij de moed niet verliest om een dienaar te zijn van het nieuwe verbond? Wat kunnen wij dan vandaag daarvan leren? Nou, ondanks dat wij helemaal geen enkel deel hebben aan het nieuwe verbond, ondanks dat wij ook helemaal geen dienaren zijn van het nieuwe verbond, zoals Paulus in die tijd, hebben wij te maken gekregen later met een bediening van hem ten aanzien van de verborgenheid, het lichaam van Christus. En daar maken wij deel van uit, de gemeente. En zijn we gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, in Christus. Daar wij kennis aan. Maar we kunnen ook zeggen, hij verloor al in de handelingen de moed niet, toen hij door genade Gods een dienaar was van hier verbond. Maar hij heeft ook later de moed niet verloren, toen hij een tweede bediening kreeg, van de verborgenheid in het lichaam van Christus. En dat mogen we naar onszelf toetrekken. Daarom hoeven wij ook in het heden de moed niet te verliezen. Want de genade Gods, waar hij al in de handelingen mee te maken kreeg, en later nog een overvloedige genade werd, na de handelingen, toen hij die bediening, die tweede bediening kreeg van de verborgenheid in het lichaam van Christus, die genade is zo groot, en de heerlijkheid Gods, die aan ons dan wordt geopenbaard, is zo geweldig, en dat legt hij hier uit, dat is de geweldige reden waarom dat hij de moed niet verliest. Dat heeft te maken met die heerlijkheid Gods, waar hij zo van onder de indruk gekomen is, dat het gewoon niet uit zijn leven is weg te denken. En dat is als het ware een geweldige drive in zijn leven. Dat is de motor waarom hij door kan gaan. En die moed, die wordt later ook hier, in de vers die we dan niet gelezen hebben vanmorgen, uitgebreid nog voor het voetlicht gebracht. Want hij ziet het als een schat. Hij heeft die bediening gekregen. Hier de bediening van het nieuwe verbond. Later de bediening dan van de verborgenheid. Wat nog een van een veel grotere heerlijkheid was. Maar het is voor hem een schat in een aardevat. En dat aardevat, dat is hij zelf. En hij ziet het als een schat in een aardevat. Vers 7. Maar we hebben deze schat in een aardevat, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. En dan gaat hij vertellen hoe die motor, hoe die kracht Gods, omdat hij die visie gekregen heeft, omdat hij dat licht van God gekregen heeft, op de heerlijkheid Gods hem als het ware zo activeert, en dat hij niet uit het veld is te slaan. Want hij zegt dan in vers 8, in alles zijn wij in druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Te aarde geworpen, doch niet verloren. Te alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het lichaam van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Zo werkt dan de dood in ons, toch het leven in u. Maar nu wij dezelfde geestes geloofs hebben, gelijk geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij. En daarom spreken wij ook. Immers wij weten dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Want het geschiet alles om uwentwil, omdat de genade toenemen en door steeds meerderen overvloediger dank worden gebracht de eer van Gods. Daarom verliezen we de moed niet. Komt weer terug. Van vers 1. In vers 1 was het al, hè? Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. En vers 16. Daarom verliezen we de moed niet. Maar al vervalt ook ons uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernield. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verder te bovengaand evengewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Hij heeft een zicht gekregen op het eeuwige. Hij heeft een zicht gekregen op dat eeuwige gewicht van heerlijkheid. En dat zit aan zijn bediening vast, dat zit aan zijn prediking vast, dat zit aan zijn boodschap vast. Hier de prediking van het nieuwe verbond, wat gericht wordt aan Israël, helemaal niet aan ons. Het is ook een prediking die wij helemaal niet kennen, die helemaal niet in onze dagen hoeft gepredikt te worden, omdat Israël niet meer Ami is, maar Loami. Hij predikt een andere boodschap van Gods wegen aan ons, maar daarom verliest hij de moed niet. En daarom, daar kunnen we ervan leren, daarom ook hoeven wij niet de moed niet te verliezen. Ook al zou het zo wezen, ook in onze dagen, dat we in druk zijn, we zijn niet in nauw, om raad verlegen, maar niet radeloos. Ook al worden we vervolgd, we worden niet verlaten, te aarde geworpen, maar niet verloren. enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hoe groot de tegenstand ook is, we verliezen de moed niet. En ook al vervalt die uiterlijke mens, ook al krijg je te maken met ziekte in je leven en met ouderdom en alles wat er aan allerlei pijntjes en narigheid allemaal nog bijkomt, ook al vervalt die uiterlijke mens, de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En die lichte last van een ogenblik, die lichte last van een verdrukking, hè, die, dat is niet prettig, hè, hoe het zich zo aan ons voordoet, maar nee, het is zo dat het bewerkt voor ons een eeuwig, verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. En daar kijk je naar, en daar zie je op. En dat houdt je op de been. En dat kunnen we van heel dit gedeelte leren. Ja, je ziet hier dus dat Paulus in de handelingen ervan doordrongen is dat hem die bediening van een nieuw verbond hem op de schouders is gelegd. En dat het geweest is door barmhartigheid Gods. Dat is hem toevertrouwd door barmhartigheid Gods. Door de genade Gods dat in de grondtekst. Dat is Gods genade geweest. Want hij geroepen werd op de weg naar Damascus. Ook al dacht hij dat hij God diende, werd hij een vervolger eigenlijk van de gemeente in die tijd. En heeft hij vele Joden gegrepen, gegeeseld of laten geeselen, in de gevangenis geworpen, in de Joodse gevangenis, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar de Heer was zo genadig dat hij daardoor gegrepen werd en dat hij vanaf dat moment opeens zag dat hij helemaal fout bezig was. Hij heeft zich toen bekeerd, en hij heeft Christus leren kennen. En die is die gaan dienen. En hij heeft een geweldige bediening gekregen. Een geweldige opdracht gekregen. En verantwoordelijkheid. Om aan Israël dat huwelijksaanzoek te doen van Gods wegen. Van een nieuw verbond. Om in feite onder een nieuw verbond. Met de Here verder te gaan. En natuurlijk die prediking. Dat moeten we niet vergeten. Dat komt in dit gedeelte ook naar voren. Wat we gelezen hebben in vers 1 tot en met vers 7. Ja, in dit gedeelte komt ook wel naar voren dat hij dan te maken heeft met heel wat tegenstand en tegenstanders. Hè? Die zorgen dat hij vervolgd wordt, dat hij nauwgedreven wordt, dat hij in druk komt, enzovoort, enzovoort. En dat hij zelfs af en toe voor zijn leven moet vrezen. Hè? Hij gaat ook later in deze tweede Korinthebrief nog laten zien hoeveel maal hij niet gewoon letterlijk in de probleem is gebracht. Ja, door steniging, door geesteling, door vervolging enzovoort. En wat hij allemaal heeft gekregen, de 40-1 stokslagen en weet ik het allemaal. Allemaal dat soort zaken heeft hij toch allemaal moeten verduren. En dat viel niet mee. Ja, die tegenstanders waren natuurlijk predikers, dat moeten we in dit gedeelte wel begrijpen. Met nadruk predikers die in de gemeente van Korinthe kwamen. En die aanbieding van een nieuw verbond, die prediking van een nieuw verbond aan Israël, afwezen. Die daar een hele eigen ideologie op nahielden, een eigen theologie. Zij wilden vasthouden aan het oude verbond, die predikers. Maar ze wilden niet vasthouden echt aan het oude verbond zoals wij dat kennen, zoals het in de Bijbel staat, zoals in Exodus met Israël gesloten is. Nee, ze wilden meer vasthouden aan allerlei traditie die in de honderden jaren die daarop volgden op Exodus in het Jodendom ontstonden. En heel die traditieleer, wat in de dagen van de Heer Jezus een farizistische leer was, en soms ook een leer van Herodianen of van Sadduceeën, wat in verschillende groepen nog uiteengingen in de tijd van de Heer Jezus. Maar dat bracht allerlei leer met zich mee, waardoor de prediking van het oude verbond niet duidelijk werd gebracht, de boodschap van de Bijbel niet duidelijk werd gebracht. Ze hielden dus heel veel vast aan overleveringen, menselijke overleveringen, en allerlei tradities die erin waren gekomen in de Joodse geschiedenis. En deze mensen die hier dus blijkbaar in Korinthe ook kwamen en ook van de kansels predikten, Die gingen niet alleen in tegen Paulus, tegen de prediking van het Nieuwe Verbond, de aanbieding van het Nieuwe Verbond, maar wilden ook vasthouden, niet alleen aan het Oude Verbond, maar ook aan de hele traditieleer die in het Jodendom er omheen was geweven. Daar komt er nog iets bij. Zij hield niet alleen vast aan menselijke overleveringen, die eigenlijk haak stonden op het Oude Verbond, maar, en dat is ook iets wat fariseeën deden, ze probeerden ook nog deze predikers winst te slaan uit hun prediking. En onder de fariseeërs zag je dat ook, dat er zware lasten werden opgelegd aan het Joodse volk, om hun tiende te betalen, en zelfs op zaken waar helemaal geen tiende volgens Gods woord van geheven mochten worden, hè, zelfs van de dille en de komijn, hele kleine kruiden, hè, dat was onzin om daar nog eens tiende over van af te scheiden, enzovoort, maar zelfs tot in het absurde toe, gingen de fariseeën om dit soort eigengemaakte wetten door te voeren en zichzelf te verrijken. En dat zie je hier ook bij deze predikers in Korinthe, want je leest in hoofdstuk 2, vers 16 en 17. Ik begin maar in vers 16b, het tweede gedeelte van vers 16. En wie is tot zulk een taak bekwaam? Want wij zijn niet zoals zoveel die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht. Ja, deze predikers die probeerden winst te maken uit het brengen van het woord van God uit de prediking. En je ziet hier dus dat hij daarmee te maken heeft. Dat zie je ook in hoofdstuk 4 vers 2. Maar we hebben verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan, of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen, en bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. En die aanbeveling hier heeft weer te maken met hoofdstuk 3 vers 1. Gaan wij weder onszelf aanprijzen, of hebben wij soms gelijk sommige aanbevelingsbrieven bij u of van u nodig? Onze brief zijt gij geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar, voor alle mensen daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op de tafelen van het vlees in de harten. Nou, deze mensen, die predikers die daar kwamen, die hadden aanbevelingsbrieven bij zich. En ze zeiden daarmee, kijk eens, wij zijn gerechtigd om het woord van God te verkondigen en te doen. En ze maakten de winst uit. En het is vaak ook nog, gaat het niet alleen gepaard met geldwinst, hè, dat ze er met winstoogmerk prediken, maar er zitten ook nog verdere schandelijke praktijken er vaak omheen, die gewoon het licht niet kunnen zien. Hè. En het heeft ook vaak helaas in de Bijbel altijd te maken, ook met seks. Hè, we zeggen tegenwoordig wel de uitdrukking seks, rock and roll, seks, drugs en rock and roll. Nou, ik zou maar zeggen, deze die maken daar zich ook schuldig aan. Niet alleen winst dan onder de predikers, maar ook seks op alle mogelijke zaken, gewoon schandelijke praktijken. En seks in allerlei vormen. En de Bijbel staat daar vol van. En u hoeft maar journaal aan te zetten, ook in 2010, en komt weer op journaal. Het is schandelijk. Het zijn schandelijke praktijken. En er is niks nieuws onder de zon, ook in onze dagen niet. En ook in de dagen van 2 Korinthe niet in de handelingen. En dat bedoelt hij dus mee. Hij gaat het niet allemaal noemen. Hij gaat het ook niet allemaal aan de kaak stellen. Maar hij zegt, ja, zij brengen dus het woord van God met sluwheid. Zij vervalsen het woord Gods. Zij vervalsen de boodschap. Ze brengen duidelijk een ander evangelie. Een ander woord van God wordt verkondigd. Ze doen dat met winstoogmerk. En er zijn allerlei schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Dat is niet best. Maar hij zegt dus bij, maar dat zij de waarheid, dat hij zelf met zijn medewerkers de waarheid aan het licht brengt. En dat zij zo bij elk menselijk geweten hun eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Ja, als je doorgaat op die Fariseeën, ja, dan zei Christus daarvan, bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 15. Matteüs hoofdstuk 15. Dat gaat over die sluwheid en het vervalsen van het woord van God. En dat je, ja, winstoogmerk hebt enzovoort. Matteüs 15, vers 3. Matteüs 15, vers 3. Ik begin in vers 1 hoor, voor het verband. Toen kwamen uit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? Nou, ze hebben niet over het overtreden van geboden, bijvoorbeeld in het Oude Testament, het Deuteronomium of zo, of Leviticus of Numeri. Nee, waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? Dat is traditie, traditieleer. Immers, zij wassen hun handen niet wanneer zij brood eten. Hij antwoordde hun en zeide: waarom overtreedt ook gij, ter wille van uw overlevering, zelfs het gebod Gods? Want God heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt: wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: het is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. Zo hebt gij het woord Gods van zijn kracht beroofd, ter wille van uw overlevering. Huigelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eren zij mij, omdat zij leren en leren die geboden van mensen zijn. Ja, hier gaat erover dat deze schriftgeleerden de discipelen en Christus aanvallen over het wassen der handen. Nou, Christus die draait dat om en die zegt: ja, ho eens even. Terwille van uw overlevering, en in feite terwille van winst proberen te maken, gingen zij zelfs het woord Gods daartegen in. Van: eert uw vader en uw moeder. En wat was dat dan, eert uw vader en uw moeder? Nou, als uw vader en moeder op hoge leeftijd waren gekomen, dan hadden ze geen pensioen, of dan kregen ze geen AOW. Zo was het niet. Nee, dan zorgden de kinderen voor hun eigen ouders. He, zo was het in die tijd. Die brachten gewoon geld gezamenlijk op voor de eigen ouders te onderhouden op hoge leeftijd, namen ze in huis en zorgden voor ze, noem maar op. Nee, wat zeiden de fariseeën? Nee, als je dat geld, wat je nou normaal zou besteden voor zeg maar het pensioentje van je, voor je vader en je moeder die oud zijn, maar je geeft dat als offergave aan ons, korban, he, dan hoef je niks meer aan je vader en je moeder te geven, hoor, want het is offergave. Die staken die offergave in de eigen zak. Die bestalen oude mensen. Die is gewoon een grof schandaal. Het zijn schandelijke praktijken. En dat zat helemaal in de fariseïstische leer. Nou, Christus die stelt het hard aan de kraak, hoor. Maar dan krijg je ook, doordat men allerlei leringen dus van mensen dan maar volgt, ja, dan krijg je de situatie waar Christus terecht van zegt dat ze huigelaars zijn. Want terecht heeft Jesaja geprofeteerd: het volk eert me met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Wat krijg je dan? Het is met sluwheid het woord Gods verkondigen. En is eigenlijk het woord van Gods vervalsen. Het is dan gewoon een voorbeeld van hoe vervalsen ze het woord van God om er zelf een slaatje uit te slaan. Het is gewoon schandalig. Dat zag je natuurlijk ook bijvoorbeeld in Lucas 11. Lucas 11. Er zijn heel wat van dat soort voorbeelden hoor, in de evangelie. Maar nog één dan, Lucas 11. Vers 52. Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Zelf zijt gij niet binnengegaan, en hen die trachten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. Ja, dat geschiet. En hier in dat gedeelte eromheen kan je ook zien hoe zij die sleutel der kennis wegnemen. Want iedereen die die sleutel heeft als prediker en dat verkondigt aan de mensen, ja, die wordt nog afgeslacht ook. En je kan dus rustig zeggen dat heel de Joodse geschiedenis in het Oude Testament gekenmerkt wordt dat door alle profeten die de Heere stuurde, vanaf Abel af, dat begon bij Abel, hè, dat Kain Abel vermoorde in het veld. Ja, je gaat eraan. Zodra je de waarheid verkondigt, ja, dat wil men niet horen. En dat staat hier ook, al dat bloed, hè, vers 49, ik zal tot hen zenden profeten en apostelen, en van hen zullen zij sommigen doden en vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten, dat vergoot is sinds de grondvesting der wereld. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias, die omgebracht is tussen het altaar en het tempelhuis. En dat heeft allemaal te maken met traditieleer. Allemaal te maken eigenlijk met schandelijke praktijken. Jezelf verrijken ten koste van de kudde. En dat geschiedt. Jezelf op de voorgrond plaatsen, je eigen eer enzovoort. In het middelpunt plaatsen van de samenkomst. Dat deden ze. Wee u schriftgeleerden. En iedereen die de waarheid verkondigde en het licht verkondigde, ja, dat ging dan hart tegen hart. En ze hebben die mensen in feite het zwijgen opgelegd. Ja, hoe? Door hen om te brengen. En de eerste in het Oude Testament is Abel. En de laatste, ja, dat is Zacharias. En al die profeten die daar ook al tussen hebben geleefd en door de Heere gezonden zijn. En de Heere doet hier een profetie. Hij zegt, dat blijft niet alleen beperkt tot het Oude Testament. Dat zal zich ook trekken naar de toekomst. Want de apostelen, dat zijn de apostelen die na Lucas hier gestuurd zullen worden. De twaalf en alle die er nog omheen nog erbij gekomen zijn. Ja, die zijn vaak omgebracht. Het is bekend dat van de 12 apostelen die uiteindelijk gestuurd zijn, dat alleen Johannes een natuurlijke dood gestorven heeft. De rest is allemaal vermoord. Dat willen we niet weten, maar zo is het wel. Maar goed, als we dan teruggaan naar 2 Korinther 4, dan zie je in wat voor spanningsveld hier Paulus moet opereren en een brief schrijft aan deze Korinthische gemeente, die zich laat begeisteren door deze predikers die in de Korinthische gemeente gekomen zijn met aanbevelingsbrieven, zichzelf aanprijzen en op zo'n wijze tekeer gaan en bezig zijn. Ja, hij is ervoor om, zoals hij zelf zegt, om de waarheid aan het licht te brengen. Ook wij in onze dagen, als we het woord van God prediken zijn, uitverkoren van de Heere door genade Gods, hè, en ons is ook een prediking toevertrouwd, net als de apostel Paulus toen in zijn dagen, om de waarheid aan het licht te brengen. Om een lichtdrager te zijn. Om een licht van Gods woord te verkondigen. Niet te vervalsen of te bedekken, zoals hier steeds is. Alles moet maar, al die heerlijkheid Gods moest maar bedekt worden, want men kon er niet tegen, ook in het Oude Testament. En Mozes, dat gaat hoofdstuk 3 over. Mozes die als hij met de Heere gesproken had, als ware zijn aangezicht glansde, en dat weerspiegelde hij, als hij met de Heere gesproken had. En dat hebben wij ook, want dat is aan het eind van hoofdstuk 3, staat ook in vers 18, en weer alle die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. Ja, men kon het vaak niet verdragen en het moest worden bedekt, die heerlijkheid Gods. En ook als wij in de binnenkamer met de Heer gesproken hebben en wij mogen het woord van God verkondigen aan anderen, dan weerspiegelen wij op dezelfde wijze de heerlijkheid Gods. Maar we moeten er ook op rekenen, ja, dat je dezelfde tegenstand krijgt, dat men, net zoals men aan Mozes vroeg, dat hij een bedekking voor zijn gelaat deed, hè? Hoofdstuk 3 vers 7, indien u de bediening des doods met letters op stenen gericht gepaard ging, met zulke heerlijkheid dat de kinderen Israëls de blik op het aangezicht van Mozes niet konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aangezicht. De heerlijkheid moest toch verdwijnen, want het was van het Oude Testament, was van het oude verbond. Maar goed, ze konden het niet verdragen. En vaak kunnen ze helemaal niet de heerlijkheid van het nieuwe verbond hier, wat de heerlijkheid van het oude verbond verre te boven ging. Ja, dat moet dan vaak ook worden bedekt. En die Corinthiërs, die luisterden daarom zo naar deze predikers die daar in Korinthe kwamen. Ja, en die eigenlijk Paulus het zwijgen wilde opleggen. Die de heerlijkheid van het nieuwe verbond wilde bedekken. En hem ook onmogelijk wilde maken. Maar goed, hij heeft die prediking gekregen, die bediening gekregen. Door de genade Gods, door barmhartigheid, is hem dat toevertrouwd. Door de barmhartigheid Gods. En dat heeft hem gegrepen vanaf de eerste dag dat hij dat ontdekte en die bediening kreeg op de weg naar Damascus. Lees daar overigens een keer nu eens een andere tekst in 1 Timotheus. 1 Timotheus 1. 1 Timotheus 1. Vers 12. Nou, en daar staat treffend boven dat gedeelte van vers 12, boven die pericoop geschreven, Gods genade aan Paulus. Ja, dat die bediening, en later nog de bediening van de verborgenheid, door de genade Gods aan Paulus is toevertrouwd. En wat zegt hij dan in vers 12? Ik breng dank aan hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, daar hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van onze Heere Jezus, van onze Heere geweest, met het geloof en in de liefde van Christus Jezus. Nou hier, prijst hij dus de Heere, dat hij hem zoveel genade geschonken is, dat hem die bediening is toevertrouwd, dat hij in die bediening gesteld is, ondanks dat hij daarvoor een godslasteraar was, een vervolger en een geweldenaar. Ja, als dat eenmaal ons overkomt, hè, dat wij door Gods genade aan ons geopenbaard wordt, het woord Gods, dan raakt dat je zo enorm, dat je daardoor ook verder de moed niet verliest en niet meer van de wijs bent te brengen, want je hebt iets ontdekt in het woord van God. Je hebt, de Heere heeft als ware je gegrepen, je hart zo verlicht, dat je daarom ook de moed niet hoeft te verliezen. Daarom gaat hij verder hier in dat vers 2. Daarom, nu wij deze bediening hebben die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, daarom verliezen wij de moed niet. Nee, hij verliest de moed niet. Hij schrikt niet terug voor zijn verantwoordelijkheid. En hij verdedigt zichzelf. En hij stelt ook aan de kaak die tegenstanders die hem de prediking eigenlijk onmogelijk willen maken. Hij brengt de waarheid aan het licht. En dat zie je ook bijvoorbeeld in 2 Korinthe 7 vers 2. 7 vers 2, waar die zegt, gunt ons plaats. Wij hebben niemand verongelijkt, niemand te gronden gericht, van niemand, en dan komt het, van niemand voordeel getrokken. Hij heeft van niemand voordeel getrokken. Maar zij proberen dat wel. Maar hij heeft van niemand voordeel getrokken. Hij heeft geen winstoogmerk. Zoals die anderen. Ook in hoofdstuk 12 maakt hij dat nog duidelijk. 2 Korinthe 12, vers 16, 17. 2 Korinthe 12, vers 16 en 17. Het zij zo, tot overlast ben ik u niet geweest. Nou ja, ging niet daar in Korinthe in het duurste hotel zitten. Het was een miljoenenstad in die tijd. Hè, met ook hotels. Zo van, ik ga in het duurste hotel zitten met de lekkerste diners enzovoort. En ik laat me helemaal verwennen. En de gemeente van Korinthe mag betalen. Nee, zo is het niet. Tot overlast ben ik u niet geweest. En dan komt die sluwheid van hoofdstuk 4 vers 2 terug. Ik ben nu eenmaal sluw, met list heb ik u gevangen. Zo is die wel sluw, maar niet sluw. Dat hij met sluwheid het woord van God brengt en het woord van God vervalst ter eigen winstoogmerk. En dat hij de schandelijke praktijk op nahoudt. Nee, ik ben nu eenmaal sluw, met list heb ik u gevangen. Maar heb ik mij dan ten koste van u bevoordeeld door iemand van hen die ik tot u zond? Hij zond, dat weten we, hij heeft Titus, dat zegt hij in vers 18 daarnaast, ik heb Titus verzocht te gaan. Hè? Die is nou Korinthe geweest, maar hij bedoelt ermee, heb ik dan mij ten koste van u bevoordeeld door Titus naar u te zenden? En te zeggen, ze moeten maar flink in de buidel tasten met gaven en goed, en ik zet een geweldige campagne op. En men mag Giro nummer huppeltepup, mag men alles overmaken. Hè? Of ik zal ook nog even zorgen ervoor dat u alvast een contactje kunt tekenen. Dat bij uw overlijden uw woning aan mij komt. Hè? Dan wordt dat huisje verkocht en is de poen voor mij. Allemaal dat soort praktijken, ook in onze dagen. Is die zo te werk gegaan? Nee, maar er is niks nieuws onder de zon. Want ik ken er ook genoeg in onze dagen die dat gewoon doen. Nee, dat doet hij niet. Dat is een opdracht niet. En dat brengt hij hier steeds naar voren. In die tweede Korinthebrief. Hij is ervoor om het woord Gods, de waarheid daarmee aan het licht te brengen. Maar het evangelie is natuurlijk in zijn dagen en ook in onze dagen vaak bedekt. Hoofdstuk 4 vers 3. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Ja, vanwege het optreden van die predikers die met schandelijke praktijken omgaan, die winst proberen te slaan uit te brengen van het evangelie, die het woord van God daarom vervalsen, enzovoort, enzovoort. Ja, wat doen ze? Zonder dat zij dat misschien beseffen, door zo op te treden, door die vervalsing van het woord van God, wordt het licht van de boodschap die gebracht zou moeten worden, bedekt, afgedekt. Het licht wordt verduisterd, het licht wordt gedoofd. Het licht wordt gedimd. Het licht wordt weggenomen. In die dagen zou dat moeten zijn de prediking, de bediening van het nieuwe verbond, het huwelijksaanzoek van Gods wegen aan Israël van het nieuwe verbond. Maar dat werd gedimd. Dat werd als het ware afgedekt. Het licht werd als het ware verhinderd om te schijnen. En wat doe je dan als je zo'n prediker bent? Omdat je je eigen wil verrijken, ten koste van de kudde. Ja, wat brengt dat met zich mee? Die tegenstanders van Paulus, die spelen op die manier de tegenstander, Satan, enorm in de kaart. Dit vindt Satan, die hier wordt genoemd, die vindt dat heerlijk. Die vindt dat prachtig. Hij hoeft er bijna niks aan te doen. Hij hoeft alleen maar die predikers die het woord van God vervalsen met allerlei bijbedoelingen. Het woord van God brengen. Nou, dat gaat goed zo, want het licht van God wordt gedimd. Het evangelie wordt afgedekt en bedekt. En dat is nou precies wat hij wil. Nou, die laat het lekker aan. En als het aan hem ligt, nou, dan blaast hij daar ook nog in. Met wat valse leer erbij die ze mogen verkondigen. Hè? Nou, dan gaat het helemaal geweldig hoor. Ja, maar dan speel je, dat laat Paulus hier zien. Ja, dan speel je de God van deze aion, de God van deze eeuw, Satan. Ja, die speel je enorm in de kaart. Want die probeert ook te verblinden. Die probeert ook de mensen met blindheid te slaan. Zodat ze het evangelie niet begrijpen. Het licht van het evangelie niet zien. Het evangelie als waar het licht daarvan wordt weggenomen. Nou, die fariseeën in de dagen van de Heer Jezus, zei de Heer Jezus ook, jullie hebben het geweldig gedaan. Jullie hebben de sleutel op het woord van God, hebben jullie weggenomen. En hebben jullie weggeworpen, zodat niemand die sleutel meer kan vinden. En als iemand op dat woord van God, op die prediking wil ingaan, dan hou je hem nog tegen ook. Nou, dan ben je goed bezig zeg. En dat was natuurlijk in de Korinthische gemeente net zo met deze predikers. Het gevolg is hetzelfde. Je bedekt het evangelie daardoor, door die sluwheid van prediking. En daardoor gaan mensen uiteindelijk, ja, gaan ze verloren op die manier. Het is bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen al in die tijd was er hoofdzakelijk een prediking onder de Israëlieten. Die wel degelijk hoorden tot het Joodse volk, die allemaal naar de synagogen gingen, enzovoort, enzovoort. Maar ze waren, het evangelie was voor hun bedekt. Lees maar hoofdstuk 3, vers 14. Onder Israël. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. Nou, dat is de situatie. Maar als je zo met sluwheid het woord van God brengt, het woord van God vervalst, een andere evangelie predikt, ja, dan blijft die bedekking, dan wordt dat evangelie ook in de prediking die nu eigenlijk zou moeten geschieden van het nieuwe verbond, wordt bedekt. Is het bedekt bij hen die verloren gaan. Wie overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen. Het gevolg is, ze ontwaren het schijnsel niet van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Zien de heerlijkheid van Christus niet. Ze ontwaren niet wie hij is in werkelijkheid. Israëls Messias. En daar gaan ze niet in. Op de prediking van het nieuwe verbond wat aan hun gepredikt wordt. Ja, de God van deze eeuw. Ja, is Satan. Ja, als de Heer Jezus die verzoeking meemaakt, onder andere, dan laat ook de duivel hem alle koninkrijken van deze wereld zien. En zegt, nou, als je nou voor mij knielt, dan krijg jij die koninkrijken. Dan kan je zien, Christus bestrijdt dat niet, dan kan je zien hoe groot die macht van de overste van de macht der lucht is over deze wereld. Hij zegt, dat zijn mijn koninkrijken. En Christus bestrijdt dat niet. De koninkrijken van deze wereld en heel deze wereld waarin wij leven, ja, behoort niet tot het koninkrijk Gods. Het is een gebied in Gods schepping, wat niet onder het koninkrijk Gods valt, wat niet in harmonie met God leeft. De zonde staat ertussen. Het is voor een gelovige eigenlijk is het vijandelijk gebied. Mensen die God niet kennen, maar wel leven naar de beginselen van de overste van de macht der lucht. Christus noemt hem ook, tot twee keer toe bijvoorbeeld in Johannes' evangelie, noemt hij Satan ook de overste van deze wereld. Ja, Satan is de overste van deze wereld. En hij houdt liefst de mensen blind. Dat ze het schijnsel niet ontwaren, hè, van de heerlijkheid van Christus. Dat ze Christus niet ontdekken. Dat Gods zoon is. Dat die het zondeprobleem heeft opgelost. En dat hij in zijn woord ook het plan van God voor deze, wat God met deze wereld heeft, laat zien. En ons openbaart. Ja, Christus die is natuurlijk het beeld Gods. Johannes 1 zegt bijvoorbeeld daarover. Johannes hoofdstuk 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Die heeft hem ons verklaard. Christus is natuurlijk de uitdrukking van het wezen Gods. Hij is eigenlijk het zichtbare wat we van God kennen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar Christus wel. Maar de eengeboren zoon die aan de boezem des vaders is, die kent als iemand aan de boezem van zijn vader ligt, dan kent hij hem eigenlijk zo verschrikkelijk goed. Ja, Christus, die is aan de boezem des vaders. En die heeft hem ons doen kennen. Die heeft hem ons verklaard wie God is. En hij is beeld Gods. En God is heerlijk. En die heerlijkheid, ja, die ontdekken wij in Christus, omdat hij het uitgedrukte wezen is van wie God is. Het zichtbare. Maar dat ontdekken dan, dat ontwaren, de mens niet, ook al is de mens religieus, ook al is hij joods of wat voor godsdienst hij ook, of hoe godsdienstig hij ook is, Hij ontwaart het niet, die heerlijkheid. Die Christus ons er kan doen kennen. Vers 5, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten. Om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Nou, Paulus zegt, het is niet mijn opdracht om mijzelf te prediken, in vers 5. Ik predik niet mijzelf, want wij prediken niet onszelf. Hij zegt, ik predik niet mezelf. Wat predikt hij dan? Maar Christus, Jezus als Here. Mooi zou het vertaald zijn, Christus door het woord Messias, dat is het woord gezalfde in het Grieks, de gezalfde Jezus. En gezalfde in het Hebreeuws is Messias, eigenlijk staat er, zo kan je het ook best vertalen, want wij prediken niet onszelf, maar Messias Jezus als Here. En dat wordt veel duidelijker. Hij predikt het nieuwe verbond aan Israël. Maar hij zegt ook, wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here. En onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Hij stelt zich heel erg nederig op. Hij zegt, ik ben niet alleen een dienaar van Christus, een dienaar van God om Christus te prediken als Here. Maar wij zijn zelf ook nog uw dienaren. Uw dienaren, Korintiërs. Wij dienen u, Korintiërs. Het woord dienaar is wel bijzonder, want dat woord dienaar is hier eigenlijk, staat in de grondtekst, gebonden slaaf. Niet alleen een slaaf, maar een gebonden slaaf. En zo stelde hij zich heel vaak op, als een gebonden slaaf. Als iemand die gegrepen was door de Here, om hem als slaaf te dienen. Wordt vaak vertaald dat het met dienaar of dienstknecht, maar eigenlijk gebruikt Paulus een Grieks woord wat uitdrukt, een gebonden slaaf, geen vrije slaaf, maar een gebonden slaaf. En hij is een gebonden slaaf van Christus, maar hij zegt zelfs hier dat hij een gebonden slaaf is, hier van de Corinthiërs, om Jezus wil. Zo dient hij hier ook de Corinthiërs. Dat heeft hij om het oog. En waarom stelt hij zich dan zo kwetsbaar op tegen de Corinthiërs? Dat hij zegt van, ik ben ook een gebonden slaaf om jullie te dienen. Nee. Waarom stelt hij zich zo onderdanig op? Ja, omdat de Heere zelf de duisternis in zijn hart weggenomen heeft op de weg naar Damascus. Dat is er met hem gebeurd, dat is vers 6. Want de God die gesproken heeft licht schijnen in de duisternis, heeft het licht doen schijnen in onze harten. Dat is geschied. En dat gaat postklaps, hè. Dat is een aanhaling hier uit Genesis 1 vers 3. Licht schijnen uit de duisternis. Dat is Genesis 1 vers 3. En het gaat zomaar. Pats, opeens is daar licht. Of het licht wordt aangedaan. En als in duisternis licht wordt aangedaan, en dan moet je je voorstellen dat God doet dan geen klein kaarsje aan, maar God zet er opeens een spot op van 1000 watt. Paf, dat geschiet er. En dat heeft hij dus meegemaakt op de weg naar Damascus. Paf ging het. Het licht ging aan. En opeens schrok hij zich dood. Waar hij mee bezig was, zag hij. Dat hij volkomen verkeerd bezig was. En opeens ontdekte hij de heerlijkheid Gods, van Christus. En de sloegen van gewoon van zijn sokken. Lees dat maar eens in Handelingen, toen het gebeurde, in Handelingen 9, want hij haalt dat diverse malen in Handelingen aan. De eerste keer dat hij erover spreekt is in Handelingen 9, vers 3. Handelingen 9, vers 3. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, is over hem geschreven, voor Paulus, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde. Dus plotseling was er een licht uit de hemel, zegt hier Lucas, die dit boek schrijft. Hij zegt, plotseling, dat is maar opeens, pats gaat het. Het is niet dat het langzaam het licht aangaat, dat er een lichtje langzamerhand bij hem gaat branden. Nee, het gaat van het ene moment in het andere moment licht schijnen uit de duisternis. En opeens is er plotseling licht uit de hemel omstraalde hem. En zo erg is dat licht, vers 8. En Saulus, hij heette toen nog Saulus, geen Paulus. En Saulus stond op van de grond. En hoewel hij zijn ogen geopen had, kon hij niet zien. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En hij kon 3 dagen lang niet zien. En hij at of dronk niet. Hij was gewoon, er was zo'n licht aangegaan, dat hij 3 dagen gewoon niet kon, uit zijn ogen kon kijken. Ook met zijn menselijk oog natuurlijk niet. In hoofdstuk 22 gaat Paulus zelf op die geschiedenis in. Handelingen 22. En wat zegt hij dan in vers 6? Vers 6. Maar het gebeurde mij toen ik op mijn reis dicht bij Damascus gekomen was. En dan krijg je weer als plotselingen. Dat plotseling, omstreeks de middag uit de hemel, een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond. Een fel licht. Het was geen lichtje. Nee, het was een fel licht. Het was een hemelse spot die aanging. Want ik weet niet hoeveel kaars. Ik weet niet hoeveel wat hem omstraalde. Een fel licht. En het ging plotsklaps aan. Ook zegt hij nog weer in vers 9. En zij die met mij waren, zagen wel het licht, maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorden ze niet. En hij voegt nog toe in vers 11. En daar ik vanwege de glans van het licht niet meer kon zien, ziet u wel. Het was de glans hoor van het licht. Zo fel was dat licht. Ga jij maar eventjes als je de zon kan zien. Ga maar eens 5 minuten, als je het volhoudt tenminste, in de zon kijken. Nou kijk uit, want je wordt gewoon blind. Je kan niks meer zien. Zo fel was het. En daar ik vanwege de glans van het licht niet meer kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die met mij waren. En ik kwam te Damascus. Zo fel was dat licht. Ook in hoofdstuk 26, de laatste keer dat hij erbij stilstaat. Handelingen 26, vers 13. Vers 13. Ik begin weer in vers 12. En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met volmacht en opdracht der overpriesters, zag ik ook koning, midden op de dag, onderweg, een licht. Let op. Schitterender dan de glans der zon. Van de hemel mij en hen die met mij reisden omstralen. Helderder, schitterender dan de glans van de zon. Dat is wat. En hij werd er compleet door verblind. Zodat hij 3 dagen lang niet meer kon zien. Het licht schijnen uit de duisternis. En dat is natuurlijk aan het handelen geweest van Gods wegen. Door de genade Gods hem is hem die bediening toen toevertrouwd. Hij werd gegrepen in zijn leven. Zoals wij ook kunnen meemaken in ons leven, ook al zijn wij godsdienstig, zoals als Saulus van Tarsus een godsdienstig man was, een fariseer was, doorkneed in de schriften, maar ondanks dat hij doorkneed in de schriften was, heel dat testament, dat Oude Testament, kende, van haver tot God ermee opgegroeid was, enzovoort. Er was wel één ding wat mis was, ondanks dat hij nog zo religieus en godsdienstig was, hij was blind. Hij was blind. En God deed opeens het licht aan. Ook hier dan ook letterlijk. En het omstraalde hem. En God sprak tot hem. En God, hij maakte als waar in zijn leven mee, als God een gordijn voor hem wegtrok. Opeens een gordijn ging open en hij keek opeens naar, hij kreeg een gezichtsveld. Hij kreeg een bediening. Hij zag de heerlijkheid Gods. Hij zag de heerlijkheid van Christus. Hij keek in het aangezicht van Jezus Christus. En de sloeg hem van de sokken. Zo, dat gebeurt ons in ons leven net zo. Als wij te maken krijgen met de bediening van de verborgenheid. Ook al zijn we nog zo religieus en hebben we Christus leren kennen enzovoort. En je ziet opeens dat de Heere dat gordijn opeens weghaalt. Dan ontdek je opeens dat je een geweldig licht ziet. En een geweldig visioen ziet dat je in een nieuwe wereld komt. En dan slaat je ook compleet van de sokken, want je wordt geconfronteerd met de heerlijkheid van Christus. Van aangezicht als ware tot aangezicht zie je Christus. En dan gaat plotseling. Heel plotseling. En opeens alles is nieuw. Als je kijkt in Efeze 1 vers 17... gaat het daar ook over heerlijkheid. Want dan vraagt hij aan de God van onze Heer Jezus Christus. En wat is dat? Het is de Vader der heerlijkheid. Het gaat om heerlijkheid. de Vader de Heerlijkheid u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten. Ja, dat geschiet er. Je hart wordt verlicht. Hetzelfde overkomt je als Paulus op de weg naar Damascus. Als ware God grijpt in en hier vraagt dus Paulus aan God de Vader of hij ook zo wil ingrijpen in het leven van deze Efeziërs. Of die opeens het licht wil aandoen, dat je opeens die heerlijkheid van de Vader ziet en de heerlijkheid van Christus ziet. En dat je verlicht de ogen krijgt van je hart. Als je blindheid wordt weggenomen. En dat je dus gaat zien, dat je het licht gaat zien van het evangelie. Het licht gaat zien van de heerlijkheid van Christus en dat die nieuwe wereld voor je open gaat. En het wonderlijke is, als dat eenmaal in je leven is geschied, wat er ook gebeurt, welke tegenstanders je ook allemaal tegenkomt, wat je allemaal overkomt, wat je allemaal op je weg komt, of het nou ziekte is, of allerlei lichamelijke ongemakken, op hoge leeftijd komt enzovoort, en die lichamelijke ongemakken nemen alleen maar toe, die uiterlijke mens die vervalt en die vervalt en die vervalt, van dag tot dag, je hebt eenmaal ontwaard het licht van de heerlijkheid van Christus, en je wordt verlicht met kennis, want kijk maar in hoofdstuk 2 Korinthe 4 vers 6 nogmaals, hè. Want God die gesproken heeft licht schijnen uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten, en wat geschiet er dan? Om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Het licht schijnt in ons hart, worden verlicht. Wat wordt verlicht? Worden verlicht met de kennis der heerlijkheid Gods. Je krijgt kennis. Bovenkennis krijg je. Waaraan? Aan de heerlijkheid Gods. En hoe geschiet dat? Je kijkt wel of je, het lijkt wel of je Christus in het aangezicht ziet. Wordt geconfronteerd met de heerlijkheid van Christus. Het is als het ware hemels licht ontvangen. Dat is schitterend. En wat voor tegenstanders je ook op aarde krijgt. En wat voor lichamelijke ongemakken je ook krijgt. En hoe het, in wat voor problemen en moeilijkheden je ook komen mag. Niemand ontneemt je dit meer. Dit wordt de drijfveer in je leven. Zo was het Paulus' drijfveer ook in zijn leven. Hij was gegrepen op de weg naar Damascus. Hij kreeg de bediening van een nieuw verbond. Omdat de prediker aan het volk van Israël. Hij werd zelfs nog een apostel der heidenen. Maar waren de heidenen te gebruiken om Israël tot jaloersheid te wekken. Maar hij werd zo geweldig gegrepen door die boodschap. En door dat evangelie. Dat liet hem niet meer los. Dat werd een geweldige drijver in zijn leven. En wat voor tegenstand ook kwam, hij verloor de moed niet. Daarom verliezen wij de moed niet, zegt hij. Want hij heeft zicht gekregen op dat eeuwige gewicht van heerlijkheid wat hem wacht in de toekomst. En waar hij de mensen als het ware ook kennis van laten nemen. En hij mag alleen maar bidden of de Vader der heerlijkheid, net als in de Efeze, hier de Corinthiërs toch genade wilt geven, dat zij verlicht worden met de kennis der heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Christus. En als je het eenmaal hebt ontdekt, ook in onze dagen, als wij eenmaal in ons leven hebben ontdekt, de heerlijkheid van de bediening, van de verborgenheid die aan ons wordt geopenbaard, dat het geopenbaard aan je wordt het lichaam van Christus, en alle hemelse zegeningen, in de hemelse gewesten die in onze tijd voor ons gelden, de hoop die wij hebben, de belofte die wij hebben, en je gaat dat uit de brieven die speciaal aan ons geschreven zijn, zoals Efeze, Filippenzen, Colossens enzovoort, als we dat allemaal daarin gaan lezen en bestuderen en tot ons eigenen en ons toe-eigenen, ja, dat neemt niemand hier meer af. En dat is dat bijzonder? Ja, dat is bijzonder. Waarom kan dat nooit meer verdwijnen in ons leven? Ik weet nog dat ik een keer op vakantie was, in Zwitserland, en dat wij waren met de kinderen in Lauterbrunnen. En je had daar een jonkvrouw, die kon je op. En toen zeiden mensen tegen mij, die zeiden, als je nou dat wil zien, als je echt de Alpen wil zien, dan moet je 's morgens vroeg, heel vroeg opstaan, met de eerste gelegenheid die hier is, om omhoog te gaan met zo'n kabelbaan en trein en noem maar op, Maar wat moet je dan doen? Dan moet je zo vroeg mogelijk opstaan, niet eten, direct weggaan met je kinderen. En dan zo vroeg mogelijk omhoog gaan. Want als je dan gaat, dan ligt boven de Alpen geen wolken. Dan is er geen enkele bedekking. En als je dan op zo'n erbovenop staat en je kijkt in het rond, dan ligt heel de wereld aan je voeten. En als een schouwspel, die kunnen wij je wel proberen te vertellen, maar dat moet je zelf zien. Nou, dat heb ik zo gedaan met mijn kinderen op een ochtend. We stonden heel vroeg op. Met de auto zijn we daar naartoe gereden enzovoort, waar je dan omhoog kon. En je kwam inderdaad omhoog en het was een wonderlijk schouwspel. Ze zeiden daar ook, dat zeiden die Zwitsers tegen mij, er waren ook Zwitsers, er waren bijna geen buitenlanders toen. Die zeiden, ja, als je dit wil zien, moet je heel 's morgens vroeg komen, dan liggen er nog geen wolken. Het was ook zo, want na een uur dat je er was geweest, zag je langzamerhand dat er steeds meer wolken kwamen. Door dampen enzovoort, en dan kon je het schouwspel eigenlijk niet meer goed zien. Een heel wolkendek kwam er dan tussen. Maar toen, op dat moment, was er niks. En de zon scheen erop over al die toppen en je zag een geweldig schouwspel. En ik weet wel, je kan weer naar beneden gaan. En ik kan hier wel vertellen, hier in Zoetermeer, waar ik hier dan woon. Dan zeg ik, nou, er is een plek op aarde, daar ligt heel de wereld aan je voeten. Het is een machtig schouwspel. En je kan er fotootjes zelfs van maken, maar je kan het nooit overbrengen. Je kan er een filmpje van draaien voor mijn part, op je camera. Maar ook dat is niet over te brengen, je moet er geweest zijn. Maar als je er geweest bent, weet je dat het echt is. Dat het geen grapje is, dat het geen leuk verhaal is. Niemand neemt dat ooit je meer af. Je hebt het gezien. Je bent er geweest. En dat is zo met die prediking ook. Als je eenmaal hebt ontdekt de prediking, de bediening van het lichaam van Christus, de verborgenheid, en je hebt het gezien, je hebt het zelf gezien, je bent er geweest. Niemand neemt dat je meer af. Wat voor tegenstand je ook krijgt, ook al word je ervoor vervolgd, ook al zou je op de brandstapel, bij wijze van spreken, ervoor wordt gezegd, je zweert het nooit meer af. Je hebt dat gezien met eigen ogen. Met je eigen ziel. En het zit in je. En het is een geweldige drive in je leven. Want het verlaat je nimmer meer. En dat is de situatie. Voor Paulus. En dat is de situatie ook voor ons. In zijn tijd dus de bediening van Nieuw Verbond. En in onze dagen is dat de bediening van Paulus van de verborgenheid. En het is dus kennis krijgen. Verlicht worden. Zien. Dat is het. Christus zien is een heerlijkheid. En dat is iets geweldigs. Wat is het dan uiteindelijk? Want dat is wel zo. Het is maar een schat voor je. Vers 7. Maar we hebben deze schat in een aardenvat, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Het is een schat. Het is een hemelse schat die je wordt toevertrouwd. En het verlaat je nooit meer, want Het is zo rijk, dat weet je ook, het is een rijke schat, maar het is in een aardevat. Want we zijn maar mensen. Het aardevat, die aardevaten, dat zijn onze aardse lichamen. We hebben die schat, we bewaren die schat in een aardse lichaam. Ja. En we zijn maar gewone mensen. Zwakke mensen. We zijn heel erg, ja, zou maar zeggen, breekbaar. Het aardse vat wat hier een beetje in de context wordt gebruik is een vat wat een beetje heen wijst naar aardewerk. Aardewerk. En wat voor aardewerk? Aardewerk eigenlijk van een lampie. Een olielampie. En hoe waardevol is nou zo'n aards vat? Dat aardse aardewerk, dat olielampje. Nou, de waarde eigenlijk van dat olielampje en de waarde van elk vat wordt nooit bepaald door het vat zelf. Want het vat zelf, ja, dat is een aards vat. Dat is niet veel waard. Hè? En dat is niet echt sterk. En dat is allemaal breekbaar en heel fragiel. Hè? En dat zo is ons aards lichaam ook, heel fragiel. Hè? En het wordt steeds ouder en het vergaat steeds meer. Hè? Maar de waarde van een vat wordt niet bepaald door de waarde van het vat zelf, maar door hetgeen wat erin zit. Wat erin zit, dat bepaalt de waarde van een vat. En bij ons, wat zit erin? Wat is dan wat er bij ons in zit? Nou, waar de Heer ons mee hebt, door zijn genade mee hebt, gevuld. Waar we vervuld mee zijn. En wat is dan die vervulling? Nou, die vervulling wil zeggen dat je vervuld bent met die enorme rijkdom, hè, van de heerlijkheid Gods die je hebt gezien. En dat het licht van God je omstraalde En dat je verlichte ogen des hart hebt gekregen. En dat je Christus in zijn aangezicht als ware hebt ontmoet en gezien. En weet wie hij is. Daar gaat het om. En dat is, en die boodschap, dat evangelie, dat draag je bij je, in je hart. Daar ben je vol van. En zo fungeer je als een olielamp, als een lichtdrager. Dat licht dat verspreid je. En dat licht heeft ook Paulus verspreid in zijn omgeving. En verspreidt hij hier ook en mogen wij ook in onze dagen verspreiden. Dat we als wij een olielamp mogen zijn van de prediking en het licht mogen verspreiden van de prediking. Van de verborgenheid die ons is geopenbaard van het lichaam van Christus. En je mag alleen maar verbidden. Of iemand die dat helemaal niet heeft gezien. En helemaal niet kent. Of God hem als ware verlichte ogen wil geven in zijn hart. Een geest van openbaring. Een geest van wijsheid. Dat hij dat mag ontdekken. En dat hij Christus recht mag leren kennen. Daar gaat het om. Goed, de volgende keer. Dan gaan wij verder dit hoofdstuk behandelen van hoe dan in de praktijk hij zijn moed niet verliest. Ook al is het nog zo paradoxaal in zijn leven dat hij aan de ene kant vervolgd wordt en in druk is enzovoort. Ondanks dat hij in druk is, hij zit niet in het nauw. Ook al wordt hij vervolgd, hij wordt niet verlaten. Ook al wordt hij ter aarde geworpen op vele manieren, hij staat altijd weer op. En zo is het bij ons ook. Daar kunnen we de kracht uithalen voor de volgende keer. Goed, we gaan met elkaar nu danken.